Vooraf zijn er de volgende mededelingen. Er zijn in deze dienst twee collectes. De eerste is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede voor Transworld Radio. De collecte vindt plaats voorafgaand aan de slotzang. Denkt u ook aan de zendingsbussen? Voor de luisteraars en kijkers thuis vragen we om uw gaven over te maken. Vanmiddag om 5:00 wordt er weer een dienst gehouden, waarin dominee H. Schip aan boord uit Rotterdam zal voorgaan. Ter inleiding op deze dienst zingen wij nu Psalm 9, vers 10. Hij die in uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend. Namens de kerkenraad wens ik iedereen hier aanwezig en zij die met elkaar verbonden zijn een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht op geslacht en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus, onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Psalm 98, vers 3, daarmee mogen we beginnen. Of verder zingen, doe bij uw harp de psalmen horen, uw juichstem geef de Heere dank. Kijk, het is lijdenstijd, maar tegelijk is het in de lijdenstijd, dan blijft de zondag, zo zou ik het moeten zeggen, dan blijft de zondag ook altijd de opstandingsdag van de Heer Jezus. Hè? De lofzang mag ook in de lijdenstijd, moet ook in de lijdenstijd doorgaan. Hè? We zingen nog andere liederen. Weerklank 148 is het. Het is middernacht en in de hof. En dan denken we aan de Heer Jezus in zijn lijden. Maar hij is ook, dat belijden we elke zondag, opgestaan. 98 vers 3. En stellen we ons ook deze morgen onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En daarna zingen we Psalm 6, vers 1 en vers 4. Ook in vers 4 gaat het over het buigen voor de Heere God. Ook als het deze dienst gaat over knielen, over de knieën van de Heer Jezus Christus. Zoals het vorige week ging over de voeten van de Heer Jezus, zo gaat het vanmorgen, of vorige week over de voeten, vanmorgen over de knieën. En zo bespreken we, behandelen we, staan we stil, letterlijk bij het kruis, bij de wonden van de Heer Jezus, deze lijdenstijd. En ook in vers 4 van Psalm 6 gaat het over het buigen van de ziel. Dat heeft met knielen te maken. Wat je letterlijk kunt doen met je knieën, maar ook in je hart. En zo mogen we ons verootmoedigen na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt en de kinderen aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste, niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus vatte deze geboden samen en zei: je zult de Heere je God lief hebben met heel je hart en met heel je ziel en met heel je verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: je zult je naaste lief hebben als jezelf. En aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Gemeente, laten we bidden voordat we de Bijbel gaan lezen. Almachtige God, Heere, U die, wat we net zongen, weldadig bent, warmhartig, liefdevol en daarom toornig over de zonde, toornt over het kwaad. Dat U niet kunt zien, dat niet voor Uw aangezicht kan bestaan. En toch prijzen we U. Ja, we prijzen U omdat U toch zondaars lief heeft. Dat U, Heer Jezus, bij U zien we dat, dat U bad voor degene die U aan het kruis sloegen. Dat U, Heer Jezus, de beker van de toorn over de zonde wilde leegdrinken. En zo bent U overwinnaar. U, Heer Jezus, prijzen we als de overwinnaar over zonde, dood, graf en hel. En geef dat we dat ook deze dag weer zien. Op deze zondag, derde Lijdenszondag. Maar het blijft toch ook de opstandingsdag van U, Heer Jezus Christus, de zondag. En daarom dat we in dat lijden van U, Heer Jezus, dat we dan ook U zien als de overwinnaar. Dat aan het kruis de zonde gekruisigd, gedood wordt. En dat er daarom nieuw leven is en nieuw leven mogelijk is bij U. Die bent opgestaan. Heer, dat bidden we zo voor deze dienst. Geef onderwijs, geef bemoediging, geef dat we onze knieën buigen voor U. Eerbiedig, dankbaar, verwonderd. En geef dat we door de Heilige Geest weer de kracht ontvangen om niet te buigen voor de zonde, om niet door de knieën te gaan, ook van de week weer, voor de verleiding en de verzoeking. Heer, geef dat onze liefde tot U mag ontvlammen of aangewakkerd mag worden. En dat we zo weer naar huis mogen gaan. Heer, dat bidden we voor elkaar, zoals we hier zijn gekomen. Dat bidden we voor de mensen thuis. Ziek of gezond. In vreugde, dankbaarheid of moeite en zorg. U weet precies wie we zijn, wat we doormaken. En laat dit dat een uur zijn waarin U aanwezig bent. En dat mogen we toch ook verwachten en geloven. En waarin U een woord heeft voor een ieder van ons. Mag zo alles wat we doen Uw naam groot maken. Als we achter het orgel zitten, het orgel bespelen, zingen, luisteren, onze gaven geven, techniek bedienen, kosten zijn. Geef mij ook als uw dienaar alles wat nodig is, dat het Uw woorden zijn. En niet alleen de woorden, niet de woorden van onszelf. Dat U spreken door Uw Heilige Geest, als we Uw woord lezen en uit horen leggen. Dat U de duivel van ons weren. u zien, Heer Jezus Christus. Dat bidden we in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. We lezen twee gedeelten uit Gods woord. Het eerste uit Matthäus 4, vers 8 tot 11. En daarna lezen we Lucas 22. Lucas 22 vanaf vers 39 tot 46. Eerst Matthäus 4 vanaf vers 8, de verzoeking in de woestijn. En daarna Lucas 22, Jezus in de hof van Gethsemane. Matthäus 4, lezen we alleen het laatste stukje van de verzoeking in de woestijn. De Heer Jezus is weggeleid door de geest in de woestijn, wordt daar verzocht. Heeft al 40 dagen en nachten gevast. En dan die verzoeking. En de laatste verzoeking, die lezen we vanaf vers 8. Opnieuw, dat is voor de derde keer, nam de duivel hem mee. Nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid. En zei tegen hem: dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem: ga weg, Satan. Want er staat geschreven: de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan. En zie, engelen kwamen en dienden hem. Dan Lucas 22, vanaf vers 39 tot 46. Lucas 22 vanaf vers 39. En hij ging de stad uit en vertrok zoals hij gewoon was naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. En toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen: bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad: Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen: hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. Tot zover onze schriftlezingen. De knieën van de Heer Jezus Christus. De knieën van de Heer Jezus in de woestijn. Matthäus 4, de knieën van de Heer Jezus in de woestijn. En de knieën van de Heer Jezus in de tuin. In de hof van Gethsemane. Maar voordat we gaan luisteren naar de verkondiging, zingen we eerst Weerklank 140. 1, 2 en 4, het is middernacht en in de hof. Buigt tot de dood, bedroefd in stof de levensvorst. En in zijn gebeden doorworstelt hij zijn strijd alleen. Aan het zingen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de knieën van de Heer Jezus Christus. De knieën van de Heer Jezus in de woestijn en vervolgens in de tuin. En jongens en meisjes, jullie hebben het verschil misschien ook wel gezien, hè? In de woestijn, wat we hebben gelezen in Matteüs 4, dan gaat Jezus niet door de knieën. En dat is een beetje een spreekwoord, hè? Door de knieën gaan, dat is een spreekwoord, hè? Dan, je kunt door de knieën gaan als je... Ja, je moet eigenlijk je huiswerk maken, maar je vriendje zegt, nou zullen we gaan vissen? En dan denk je, ja, dat is eigenlijk veel leuker. En dan ga je toch door de knieën voor dat voorstel. En zoals een groot bedrijf, de NS of zo, bij een staking van de vakbond door de knieën gaat. Toch loonsverhoging of weet ik wat. En zo, dat is een spreek, door de knieën gaan. Of je hebt afgesproken om het nieuwjaar toch echt alleen op zaterdag en zondag chips te eten. En het is vrijdagavond en je bent, oh dat is toch wel lekker. En je gaat door de knieën. Ja, dus, hè, dat is een spreek, door de knieën gaan. Nou, je hebt denk ik als je dat een beetje mee hebt gelezen. Dat in Matteüs 4... En dan gaat het ook over de knieën van de Heer Jezus. Maar die buigen zich niet. Staat in vers 9. Of tenminste, 9 en 10. Hè. De duivel die zegt, kniel voor mij. De Heer Jezus zegt, nee. Alleen God aanbidden. En hij knielt niet. Hij gaat niet door de knieën. In de woestijn. Voor de duiven. Nou, en in de tuin, in de hof van Gethsemane, ja, daar knielt hij letterlijk wel voor zijn vader. Dat is heel wat anders. Jezus, knieën, de knieën van de Heer Jezus in de woestijn. Nou, daar gaat hij niet naar door de knieën, daar blijft hij staande. Daar blijft hij staande. De Heer Jezus, ik zei het net al, hij heeft 40 dagen en nachten gevast, heeft honger gekregen en dan komt de Satan, de duivel, om hem te verzoeken. En het is volgens mij al een paar jaar terug dat ik hierover heb gepreekt. En toen hebben we ook gezegd, hè, wat is nou eigenlijk die verzoeking? En wat is nou eigenlijk er zo erg aan bijvoorbeeld als de Heer Jezus van die stenen wel brood zou maken? Hij had de honger. Nou, de verzoeking is, en dat herhaal ik maar gewoon weer even. De verzoeking is dat de duivel Jezus wil laten twijfelen of de Vader in de hemel wel voor hem zorgt. Dat is de verzoeking. U hebt honger, Jezus. En weet je, wordt het niet eens tijd dat u voor uzelf gaat zorgen? Maak van deze stenen brood. Of de Vader voor u zorgt, dat is maar de vraag. Maar zorg maar voor uzelf. Maak van deze stenen brood. Nou, en dan zie je, als hij dat zo zou doen, dan zou dat ongeloof zijn. Dat was toen volgens mij de kern van de preek, hè? Dan zou hij zijn vader niet vertrouwen. Dan zou hij het heft in eigen handen denken te moeten nemen. Van, nou ja, de vader zorgt niet voor mij, ik zorg voor mezelf. Jezus blijft staande. Ook bij die eerste verzoeking. Hij gelooft in zijn vader dat hij voor hem zorgt. En dan komt die tweede verzoeking. Dan wordt hij bovenop de tempel gezet. Kijk, u denkt dat u niet voor uzelf hoeft te zorgen en van die stenen geen brood hoeft te maken, maar zou u het toch niet eens even testen? Testen of uw vader wel echt zorgt. Werp u maar van de tempel af en stort u maar naar beneden en als de vader echt voor u zorgt, daar, dan zal hij u al opvangen. Dat zou niet. Dan zou hij ook zijn ongeloof tonen. Dan zou hij precies hetzelfde doen. Zijn vader wantrouwen. Niet geloven. Nee, zijn vader zorgt voor hem. Zo mag hij dat niet doen. Ik moet denken, ik had toen een voorbeeld, die jongens en meisjes. Misschien als ik dat dan weer nog eens een keer zeg. Ik moet natuurlijk niet de hele preek gaan herhalen. Maar als ik misschien dat nog een keer zeg, dat voorbeeldje, dan weet je misschien inderdaad het niet. Toen heb ik gezegd, dat is hetzelfde als dat je met je vader op de rotte zou gaan varen. En jouw vader heeft gezegd, weet je kunt echt in deze boot stappen, er gebeurt je niks. Ik zal voor je zorgen dat er niks overkomt. En dat geloof je. Maar dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat je midden op de rotte in één keer uit de boot springt. En dan zegt, ja, maar u zou toch voor me zorgen? Nee, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat is niet. Als je echt gelooft dat of vertrouw op je vader, dan ga je hem niet op die manier testen. Daar is de uitspraak van je vader dan niet voor bedoeld. Van nou, er gebeurt niks. Dat is verzoeken. Als je dan uit die boot zou springen. Nou, zo hier ook. De Heer Jezus die wil de vader niet verzoeken. Hij gelooft. De vader zorgt voor mij. En dan als laatste. Dan komen we bij de verzoeking. Dat de duivel vraagt om voor hem te knielen. En misschien is dat dan wel ook de zwaarste verzoeking. En dan lezen we nog een keer die verse. Opnieuw nam de duivel, vanaf vers 8, hè, Matthäus 4. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid. Alle macht die koninkrijk kunnen hebben. Misschien de rijkdom van koningen. Hoe goed het is om van dit of dat rijk koning te zijn. Voor eer je krijgt enzovoort. En hij zei tegen hem, de duivel zei tegen de Heer Jezus, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Dat is misschien wel de zwaarste verzoeking die de Heer Jezus meemaakt. Want het is een beetje zoals in Genesis 3. Waar de slang het zegt tegen Eva en tegen Adam en Eva. Is het niet dat God gezegd heeft? En hier zou je hetzelfde kunnen zeggen. Daar zegt de duivel eigenlijk hetzelfde. Ja, is het niet dat God gezegd heeft, Heer Jezus, dat u koning zult worden? Maar dat moet door een hele moeilijke weg gaan. U zult moeten lijden, moeten sterven, maar ja, is dat eigenlijk wel nodig? Ik weet een veel makkelijkere weg. Ik weet een veel makkelijkere weg om koning te worden over de hele aarde. Gewoon voor mij knielen, dan krijg je alles. Kijk, dat zegt de duivel, de overste van deze wereld. Die inderdaad heel veel macht is gegeven in deze wereld. Als u voor mij knielt, geef ik alles aan u, zegt de duivel. Dat is toch een veel makkelijkere weg dan de weg van lijden en sterven. Daarom is het een zware verzoeking. Zou dat niet zo zijn? Zou er inderdaad niet een makkelijkere weg zijn? Maar Jezus weet, de weg van de Vader is goed. Hij had kunnen knielen. Had hij misschien nog wel gekregen van de duivel. Maar waar was hij dan koning over geworden? Hoe was dat koninkrijk dan? Hoe had dat koninkrijk er dan uitgezien? Dat koninkrijk wat Jezus dan had gekregen uit de handen van de overste van deze wereld, van de duivel. Hoe zag dat eruit? Nou, dan was hij koning over dezelfde wereld zoals die nu is. Met mensen vol haat en wrok, moord en doodslag in hun hart of echt. En dan had hij met dwang mensen in het gereel moeten houden. Mensen die nog steeds even boos en kwaad zijn als sinds de zondeval. Dan had hij zo'n koninkrijk gehad. En hij weet, zoals de Vader het heeft uitgedacht, zo is het. Die zonde moet aan een eind gebracht worden. Deze wereld moet veranderd worden, vernieuwd worden. Maar Satan probeert dat Jezus voor hem buigt. Kijk, en voor hem door de knieën gaat. Kijk, en zo probeert hij dat nog steeds. Dat jij, ook als, juist als gelovige, door de knieën gaat. Door de knieën gaat. En door de knieën gaan, dat is altijd makkelijk. Daar hoef je niks voor te doen. Traplopen is moeilijker dan door de knieën gaan. De duivel, die verzoekt nog altijd. En die wil je door de knieën hebben. David ging door de knieën toen hij Batseba zag. Jozef niet, die bleef staande. Daar in het huis van Potifar. Israël ging zo vaak door de knieën en volgde, diende de afgoden. Maar Elia bijvoorbeeld en die 7000. 7000 waren er overgebleven die de knie voor de Baal niet hadden gebogen. Bleven staande. Maar door de knieën gaan is zo makkelijk. Want ergens voor buigen, dat dient het vlees. Ik gericht. Dient het ego. Is gemakkelijk, want iedereen doet het toch? Het is dus normaal en het lijkt logisch. Aangenaam voor je zintuigen. Vaak ook erotisch. Door de knieën gaan is zo makkelijk. Maar Jezus bleef staande. Staande. Gelukkig maar. En dan gaan we naar de knieën van de Heer Jezus in de tuin van Gethsemane. Want dan komt opnieuw de hevigheid van het lijden, ja dan nog veel intenser, zo intens als het nog nooit is geweest, op hem af. In Matteüs 4 weet hij, ik mag niet en ik kan niet de makkelijke weg gaan. Ik mag niet door de knieën gaan. Ook al zal me dat veel lijden kosten. Nou, en in Gethsemane in de tuin, als hij uit de bovenzaal is vertrokken en via het Kidrondal de boomgaard, de olijvenboomgaard is binnengegaan, dan komt daar de hevigheid van dat lijden op hem af. En daar, ja, dat is altijd als je eigenlijk dit gedeelte leest, hè, van uit Lucas of uit Matthäus of Marcus, over de hof van Gethsemane, ja, dan is het altijd alsof je heilige grond betreedt, ook in de Bijbel. Wat kunnen we daar eigenlijk over zeggen? Wat kunnen we daar eigenlijk van begrijpen? Niet zoveel toch? Wat is dat diep geweest, wat de Heer Jezus hier meemaakt? En hier komt die moeilijke weg in alle hevigheid op hem af. Nog even. En alle zonden van zijn kinderen zullen op hem gelegd worden. Als hij aan het kruis hangt. En als dat gebeurt, zo zeiden we het vorige week, als dat gebeurt, dan moet de Vader zijn gezicht afwenden. En dan is hij alleen. Zo alleen zoals u, jij en ik nog nooit zijn geweest. Mensen kan zich heel alleen voelen, eenzaam voelen. Misschien ook een groot probleem in deze tijd. Maar zo alleen al nooit. Dat is het alleen zijn van de hel. Zonder God. Wie kan dat doorgronden. Wie kan zich daar iets bij voorstellen? Hier komt het in alle eeuwigheid op hem af. En dan? Zou hij dan toch niet een andere weg zijn? Nee, hij wil niet voor de duivel knielen, zeker niet. Dat weet hij, die weg van de duivel knielen voor, door de knieën gaan voor de duivel, dat kan niet. Maar zou dan toch niet, als in alle eeuwigheid, dat lijden op hem afstormt, de schaduw van het kruis hier al in Gethsemane op hem neervalt, over hem heen valt, zou dan toch niet een andere weg zijn? Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker, en bij de drinkbeker drinken aan de drinkbeker van de toorn, want zo weet dat vanuit het Oude Testament, als het daar gaat over de drinkbeker van de toorn van God, de verlatenheid. Als u wilt, als het kan, als het in uw raad kan bestaan, neem deze beker dan van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Als dat lijden op hem afkomt, nee, dan knielt hij niet toch nog voor de duivel om een makkelijke weg te gaan. Hij vlucht niet weg. Nee, hij gaat naar zijn gewoonte, naar die hof, naar die tuin, naar de olijfberg, naar zijn gewoonte. Hij was dus gewoon om onder andere hier neer te knielen voor zijn vader. Dat is niet alleen nu, op dit moment. Maar wel juist ook op dit moment, nu het lijden op hem afkomt. Juist nu heeft hij de gemeenschap met zijn vader nodig, in het gebed. En juist nu heeft hij het nodig om zeker te weten dat dit inderdaad de weg is. Juist nu heeft hij het nodig om zich helemaal opnieuw te verenigen met de wil van de Vader. Daarom knielt Jezus nu voor de Vader neer. In de tuin knielt hij. Juist nu, want we moeten bedenken, de Heer Jezus, als we hem zo zien lijden, zo zien lijden dat zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen, vers 44. Dan moeten we bedenken, hij lijdt hier niet alleen als mens. Want dat hij alleen opziet tegen de marteling, waar elk mens tegenop zou zien, aan een kruis geslagen wordt. Hij lijdt hier ook niet alleen als een martelaar. Er zijn heel veel martelaren geweest in de geschiedenis die met opgeheven hoofd, zelfs zijn er martelaren gekruisigd, die geen bloed hebben gezweet vooraf. Of als bloed hebben gezweet vooraf, net hoe je het interpreteert. Er zijn mensen met opgeheven hoofd de brandstapel opgegaan, zingend. Ja, omdat ze wisten, ik word thuis gehaald. Maar Jezus lijdt hier niet alleen als mens of als martelaar, maar als middelaar. En als middelaar zal hij moeten lijden zoals nooit iemand, ook geen martelaar of geen mens geleden heeft op aarde. De verlatenheid, dat we net zeiden. Daarom zweet hij druppels of als druppels bloed. En juist hij die zo weet wat de liefde van de Vader is, juist hij was nooit uit de nabijheid van zijn vader. Heel zijn leven was een leven in de gemeenschap van zijn vader. Juist voor hem was dat zo'n aangrijpend iets. Zonder God te zijn. En juist nu heeft hij de Vader nodig. Sommigen zeggen dat de Heer Jezus hier als het ware in Gethsemane riep. En dat hij hier eigenlijk de hel al meemaakte dat de Vader niet antwoordde. Maar dat geloof ik niet. Want hij roept nog aan mijn vader. En hij gaat met de vader in. Hij worstelt met zijn vader. En hij is in gebed met zijn vader. Hij spreekt met zijn vader. En pas op het kruis, bij de verlatenheid, daar roept hij mijn God, niet mijn vader, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Daar is hij in de God verlatenheid, bij de drie uur duisternis. En ik denk, ik geloof niet dat je dat hier mag zeggen, dat hij hier al in de God verlatenheid is. Hij zegt met zijn vader en hij heeft juist nu de gemeenschap met zijn vader nodig. En de versterking die er via de engel komt, de versterking van zijn vader om dat lijden straks helemaal te kunnen doorstaan. Om zelfs, zou je eens kunnen zeggen, in de Godverlatenheid te weten en toch, dit moet. Hier heeft hij het nodig. Ja, de schaduw van de hel vallen hier al neer. En de angst van de hel, zo zou je het wel kunnen zeggen met Psalm 116. De angst van de hel had mij omvangen. Het joeg hem schrik en angst aan wat er straks zou gebeuren. De toorn van God over de zonde. Maar het is nog niet de hel. Maar hij heeft het nu nodig om het lijden met zijn vader te doorworstelen. In een gemeenschap met zijn vader te doorworstelen. Om straks staande te blijven. En niet te vloeken. Wat hij nog nooit heeft gedaan. Wat hij niet kan. En in de gemeenschap met zijn vader, worstelend gebed, maakt hij de beslissing. Valt er de beslissing in zijn hart, om het zo maar te zeggen. Ja, dit is de weg die ik moet gaan. Nee, er is geen andere weg. Het was sowieso niet de weg van Matthäus 4, voor de duivel knielen. En er is nu, dat weet hij nu, worstelen met zijn vader. Er is geen andere weg. De zonde moet tot een eind komen. Bedenk je het, dat als je gelooft, dat het uw, jouw en mijn zonden zijn, waar hij dat voor doet. Die wil ik tot een eind brengen. Je mag het zo heel persoonlijk invullen. Jouw oude leven, die worstelingen, jou door de knieën gaan elke keer, dat wil hij tot een eind brengen. Nee, er is geen andere weg om jou, om u, u thuis, nieuw te maken. En voor die mensen wil ik dat, voor jou, u, die gelooft. Zegt hij, ja, ik wil die weg gaan. Vader, ik zal die weg voor die en die. Ook in Blijswijk zal ik gaan. Ik wil niet anders. Hier valt de beslissing in de tuin. Eens willen, zo zeggen we dat dan ook met de vader. Hier valt de beslissing. In het gebed. Op zijn knieën. Op zijn knieën valt de beslissing. Zodat hij straks staande blijft. En kan bidden voor vijanden. We gaan afronden. Als we dit zo zien, hè. De Heer Jezus, niet door de knieën voor de duivel. De Heer Jezus, op zijn knieën worstelend. De beslissing genomen. Dit is de weg die ik moet gaan. Zouden we hem dan niet aanbidden? Zouden we dan niet zelf op onze knieën vallen? Heel eerbiedig, daarom is er nog zoveel meer te zeggen natuurlijk over Gethsemane. Hoewel, is er nog zoveel meer te zeggen? Alles wat we daarover kunnen zeggen is tamelen of doet tekort. Als we hem zo zien, in zijn lijden op zijn knieën, zullen we hem dan niet aanbidden? Aanbidden, gelukkig Heer Jezus. Ging u niet op de knieën voor de duivel, want dan was ik nog dezelfde mens. Dan bleef ik tot een eeuwigheid wie ik was. Dat is wat, hè? Als de Heer Jezus op de knieën was gegaan voor de duivel, was het nooit wat met mij geworden. Zou het nooit wat met me kunnen worden. Zou ik altijd een vloeker blijven, diep in mijn hart. God zij dank. Heer, ik val u te voet. Ik ga op mijn knieën. Dat u niet hebt gebogen. Dank u wel. U voor mij. Die verlatenheid willen dragen. Ga maar knieën. Maar dan ook. Zullen we dan ook niet, net als de Heer Jezus, op de knieën gaan? En we gaan op de knieën voor hem. Hem danken voor zijn genade. Dat hij de middelaar is. Maar zullen we dan ook niet net als de Heer Jezus op de knieën gaan? Als zelfs Hij, als Hij, voordat dat moeilijke kwam, dat heel moeilijke, dat oneindig moeilijke, die verlaat Hij, dat zelfs Hij, juist Hij, eerst de gemeenschap met de Vader zocht. Zo kunnen wij ook alleen maar staande blijven. Zo kunnen we alleen maar staande blijven. Ook als christen, juist als christen, kunnen we alleen maar staande blijven. Als we elke keer opnieuw Hem zoeken in het gebed. Net als de Heer Jezus, zoals Hij gewoon was, zocht Hij zijn plek op in de tuin. Om in het uur van de verzoeking, in het uur van de beproeving, in zijn middelaarswerk, het helemaal te kunnen volbrengen. Dat deed Hij trouwens ook in Matteüs 4. Of tenminste, wanneer ging Hij de woestijn in, of wanneer werd Hij de woestijn ingeleid? Nou, Hij had het wel eerst gehoord. Uit de hemel. En dat had Hij ook nodig. Die stem uit de hemel, Matteüs 3 is dat natuurlijk, vers 17. En zie een stem uit de hemelen die zei: dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Dat wist hij eerst. En toen ging hij de woestijn in. En dat heb jij ook nodig als christen. Dat je het weet, ja, wie ben ik dan als ik voor hem heb geknield. En heb aangenomen als mijn middelaar en verlosser. En dan ben ik een nieuw mens en dan houdt hij van mij. En als je dat weet. En elke keer opnieuw ook in het gebed weer zoekt te weten. En daarom worstelt. Om dat weer te horen. Heren, ik ben weer door de knieën gegaan, maar ik neem mijn toevlucht tot u. En dan mag ik het toch weten. U houdt toch van mij? Ja. En dan met Psalm 56 zing: ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En als je dat dan weer weet, hè. En daarom worstelt elke keer in het gebed op de knieën. Dan blijf je staande. Dan hoef je niet meer te zwichten voor wat dan ook van de wereld. Want ik heb Jezus. En Jezus is mijn alles. Alles. Welke heerlijkheid de duivel mij kan voorspiegelen zoals hij de Heer Jezus voorspiegelde. Dit kan ik je allemaal geven. Ja, het is niks. Het is niks vergeleken bij wat ik heb. De liefde van mijn Vader. Val hem daarom te voet. Ga op je knieën. Hem aanbiddend als middelaar. En net als de middelaar. De Heere zegene zijn woord. Amen.